van de vergadering der kinderen Israëls zal hij nemen 2 geitenbokken ten zondoffer en 1 ram ten brandoffer. Daarna zal Aaron de var des zondoffers die voor hem zal zijn offeren en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heeren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die 2 bokken werpen, 1 lot voor de Heeren en 1 lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron de bok op de welke het lot voor de Heeren zal gekomen zijn toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des Heeren gesteld worden, om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. Aaron zal dan doen de var des zondoffers, die voor dezelfde zal zijn, toebrengen, en voor zichzelf en voor zijn huis verzoening doen, en zal de var des zondoffers, die voor hemzelf zal zijn, slachten. Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar van voor het aangezicht des Heeren, en zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen, klein gestoten, en hij zal het binnen de voorhang dragen. En hij zal het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heeren, opdat de nevel des reukwerks het verzoendeksel, het welk is op de getuigenis, bedekken, en dat hij niet sterven. En hij zal van het bloed van de var nemen en hij zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts brengen. En voor het verzoendeksel zal hij 7 met zijn vinger van het bloed sprengen. Daarna zal hij de bok des zondoffers die voor het volk zal zijn slachten en zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen. En zal met zijn bloed doen gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft. En zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige vanwege de onreinheden der kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinheden. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls.
We willen deze morgen, gemeente, onze overdenking van Grote Verzoendag vervolgen door stil te staan bij de verzen 15 tot en met 17 van Leviticus 16... We willen die woorden die de tekst vormen voor de preek van vanmorgen nog een keer met elkaar lezen. Daarna zal hij, dat is de hoge priester, de bok van het zondoffer die voor het volk zal zijn, slachten. En zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen. En zal met zijn bloed doen gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft. En zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinheden van de kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen naar al hun zonden, verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden van hun onreinheden. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls. Tot zover. Voor de poort van de tabernakelgemeente zien we een man staan. Hij draagt eenvoudige witte linnen kleding. En we herkennen in hem de hoge priester. Voor hem staat een vaas, een urn, en aan zijn linkerhand een bok, en aan zijn rechterhand ook een bok. En dan zien we hoe die hoge priester zijn linkerhand steekt in de urn, en uit die urn, uit die vaas, een lot neemt. Op dat lot staan de woorden voor de Heer. En hij legt dat lot op de kop van de bok die ter linkerzijde van hem staat. Vervolgens verdwijnt zijn rechterhand in de urn. Hij neemt opnieuw een lot. Op dat lot staat de weggaande bok, of voor Azazel, zoals het er letterlijk staat in het Hebreeuws. En dat lot wat hij met zijn rechterhand uit de vaas genomen heeft, dat legt hij op de bok die aan zijn rechterhand staat. Twee bokken, de ene voor de Heere, de andere de weggaande bok. En die twee bokken, die zullen een grote rol gaan spelen op Grote Verzoendag, als het gaat om de verzoening van het volk. Die ene bok, de weggaande bok, zal straks op een symbolische manier beladen worden met de zonde van heel het volk. En vervolgens zal die bok de woestijn ingestuurd worden en daar de zonde wegdragen. De andere bok, de bok voor de Heere, wordt geslacht. En het bloed van die bok dient tot reiniging van de zonde. Wel, over die bok die geslacht wordt, de bok die in vers 8 wordt aangeduid als de bok voor de Heere, daar willen we deze morgen in de prediking bij stilstaan, onder het thema reiniging van zonde door de eerste bok. Reiniging van zonde door de eerste bok. Drie gedachten bij onze tekstwoorden, gemeente, die we vinden in vers 15 tot en met vers 17. Allereerst wat de hoge priester moet doen. Dat is vers 15. Daar lezen we: daarna zal hij de bok slachten en zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen en dat bloed sprengen. In de tweede plaats, waarom de hoge priester dat moet doen. Vers 16. Zo zal hij voor het heilige vanwege de zonde van het volk verzoening doen. En in de derde plaats, hoe de hoge priester dat moet doen. Dat is vers 17. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan. Dus reiniging van de zonde door de eerste bok. Wat de hoge priester moet doen, waarom hij dat moet doen en hoe hij dat moet doen. We komen, wanneer we vanmorgen zijn toegekomen aan de versen 15 tot en met 17 van Leviticus 16, gemeente, toe aan een nieuw onderdeel van Grote Verzoendag. Tot nog toe hebben we op twee onderdelen gelet. Het eerste onderdeel vonden we vooral beschreven in vers 4. Daar werd de voorbereiding van de hoge priester aangeduid. De hoge priester die dat prachtige hoge priesterlijke kleed dat hij normaal droeg en dat door allerlei prachtige kleuren en edelstenen gekenmerkt werd, hij moest dat kleed afleggen en zich vervolgens met rein water wassen en daarna eenvoudige linnenkleding aandoen. Dat was de voorbereiding van de hoge priester. Eerste onderdeel. Daarna kwam het tweede onderdeel, want toen moest de hoge priester, die zelf een mens was met zwakheid omgeven, een zondig mens, toen moest de hoge priester een offer brengen voor zijn eigen zonden en voor de zonden van zijn huis, van de hele priesterlijke familie. En daar hebben we vorige week bij stilgestaan, hoe de priester een var moest slachten, hoe hij met wierook in het heilige der heiligen moest komen en vervolgens het bloed van de var moest sprengen op het verzoendeksel en daarvoor. Het offer voor de hoge priester, dat was het tweede onderdeel. En die eerste twee onderdelen, gemeente, de voorbereiding van de hoge priester en het offer van de hoge priester, die herinneren ons heel sterk aan het feit dat de hoge priester zelf een zondig mens is. Hij kon niet zomaar dienst doen, de dienst van de verzoening doen, in plaats van en voor het zondige volk, want hij was zelf ook een zondaar. Hij had in het achterliggende jaar ook zoveel verkeerde dingen gezegd en gedacht en gedaan. En daarom was er een offer nodig, allereerst voor de hoge priester zelf. Maar als dat offer gebracht is, en als de Heere door het bloed dat toen gesprengd is ook zijn verzoening heeft geschonken, en dan zeg ik het eigenlijk niet goed, want de Heere heeft dat niet gedaan vanwege het bloed dat daar gesprengd werd, maar vanwege het bloed waarnaar het bloed van de var heen wees, het bloed van de Heer Jezus Christus, die het grote offer gebracht heeft. Als de Heere die verzoening op grond van dat bloed geschonken heeft, ja, dan kan de hoge priester in onze tekst zijn dienst gaan doen voor het volk. En wanneer we deze morgen zo op hem letten, dan zal u wel duidelijk zijn, en dat zal jullie ook wel duidelijk zijn, wanneer de hoge priester er dan niet meer staat voor zichzelf, maar in plaats van en voor het volk Israël, ja, dan verwijst de hoge priester nadrukkelijk ook in zijn eigen persoon naar de Heer Jezus Christus. Naar diegene die in de Hebreeënbrief wordt aangeduid als de grote hoge priester over het huis van God. De volmaakte hoge priester. Wel, zo treffen we hem dan aan het begin van onze tekstgemeente, waar we lezen in vers 15... Daarna zal hij de bok van het zondoffer die voor het volk zal zijn slachten. Dat is dus die bok die al eerder op grote verzoendag het lot op zijn kop gekregen heeft voor de Heer. Die bok die moet door de hoge priester worden meegenomen naar het brandofferaltaar dat op de voorhof van de tabernakel stond. En de hoge priester moet daar die bok slachten. Net zo als hij de var voor zichzelf eerder had moeten slachten. Het dier moet sterven. En het bloed van dit dier, van deze bok, moet vloeien vanwege de zonde van het volk. Daarna zal hij de bok van het zondoffer slachten. En vervolgens, zegt vers 15, zal hij zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen. Evenals dat bij de var gebeurde, moet het bloed van deze bok dus ook opgevangen worden in een schaal, in een soort bekken. En met die schaal moet de hoge priester vervolgens naar het tentheiligdom gaan. Hij gaat het heilige binnen. Hij loopt langs de tafel met de toonbroden, langs de gouden kandelaar en langs het gouden reukofferaltaar. En hij gaat tot het voorhangsel en schuift dat voorhangsel, dat heilige gordijn, dat het heilige afscheiden van het heilige der heiligen, iets opzij en gaat dan het heilige der heiligen binnen. Wat hangt daar nog in het heilige der heiligen? Wel, het is nog niet zo heel lang geleden dat de hoge priester daar met reukwerk naar binnen gegaan is. En dat hij reukwerk op de vurige kolen gestrooid heeft die hij bij zich had in een wierookvat. En dat dat reukwerk een soort nevel omhoog deed stijgen. Die nevel die vervult het heilige der heiligen nog. En in dat heilige der heiligen treedt de hoge priester dan namens het volk, voor het volk binnen. En hij moet daar dan opnieuw precies hetzelfde doen als wat hij heeft gedaan met het bloed van de var. Het slot van vers 15 zegt, hij zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Dat betekent dus, de hoge priester, hij doopt zijn vinger in het bekken, in de schaal met bloed van de bok. En hij spat dat bloed één keer op het verzoendeksel. En terwijl hij dat doet, bidt hij opnieuw. O God, vergeef de zonde, de talloos vele zonden van het volk. Reinig het volk van de zonde. En als de hoge priester dat gedaan heeft, dan doet hij een stap naar achteren en opnieuw doopt hij zijn vinger in het bloed en hij spat dat bloed tot 7 keer toe voor de ark en voor het verzoendeksel. En wanneer hij dat doet, dan bidt hij opnieuw: verzoen de zware schuld die het volk de afgelopen maanden, het afgelopen jaar heeft opgebouwd. Doe genadig verzoening over alle zonden. En als de hoge priester dat gedaan heeft, verlaat hij het heilige der heiligen weer. En daarmee hebben we eigenlijk vers 15 van onze tekst al behandeld. Maar dan komt wel de vraag boven: waarom moet de hoge priester dat doen? Dat is onze tweede vraag. Waarom moet hij dat doen? Het antwoord daarop vinden we in vers 16. En dat is eigenlijk, gemeente, een dubbel antwoord. Wanneer u uw Bijbel erbij hebt, dan kunt u dat ook zien. Het eerste antwoord vinden we als volgt in vers 16. Waarom moet de hoge priester met bloed van een bok het heilige der heiligen ingaan? En waarom moet hij dat bloed sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel? Wel, zegt vers 16, zo zal hij vanwege de onreinheden van de kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen naar al hun zonden verzoening doen. Waarom moet de hoge priester dat doen? Vanwege de zonde van het volk Israël. En die zonde wordt in vers 16 op verschillende manieren aangeduid. Er worden eigenlijk 3 woorden gebruikt. Een van de woorden die gebruikt worden is het woord zonde. En u weet wellicht, dat betekent letterlijk vanuit het Hebreeuws van het Oude Testament je doel missen. Zonde, dat is je doel missen. Dat geldt voor al die zonden die het volk Israël in het afgelopen jaar bedreven heeft. Voor al die dingen geldt: Israël heeft zijn doel gemist. Want God heeft de mens geschapen met, ja, met wat voor doel eigenlijk? Dat we God de eer zouden geven. Dat God volmaakt gediend werd. En dat we de naaste zouden dienen. En iedere zonde doet afbreuk aan dat grote doel waarmee God ons geschapen heeft. Dat geldt vandaag de dag nog steeds. Wat is zonde? Wat is de zonde die ik, die u, die jij in de afgelopen week gedaan hebt? Daarmee heb ik mijn doel gemist. Tweede woord dat gebruikt wordt in onze tekst is het woord overtreding. Dat zou je eigenlijk ook kunnen vertalen met opstand. En dat laat ook iets zien van wat zonde eigenlijk is. Zonde is, nee, niet zomaar een foutje, waarvan we dan kunnen zeggen dat was een kleine vergissing die iedereen wel eens maakt. Iedereen doet wel eens een keer wat fout. Gods woord spreekt heel anders over zonde. Gods woord gebruikt het woord overtreding, opstand. Dat betekent met gebalde vuisten tegenover God staan. Aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ik wil niets met u te maken hebben. Dat spreekt ook in onze zonde. Zonde is opstand, zonde is overtreding. Overtreding van de heilige geboden van God. En ook van de heilzame geboden van God. Die God gegeven heeft tot ons welzijn. Opdat we er beter van zouden worden. En dan nog het laatste woord wat onze tekst in vers 16 gebruikt. Onreinheden. Ja, dat is ook een kant van de zonde. Zonde maakt onrein. Zonde maakt alles vuil. Zonde verontreinigt. Doortrekt je hart. Doortrekt je leven. Doortrekt je omgeving. in zijn verontreinigende kracht. Onreinheid. Wel, gemeente, dat is het eerste antwoord op de vraag: waarom moet de hoge priester verzoening doen voor het volk? Dat is dus vanwege het doel missen. Vanwege de opstand tegen God. Vanwege de verontreiniging door de zonde van het volk. Maar als we onze tekst nauwkeurig lezen, dan hebben we net iets overgeslagen. Kijkt u nog maar eens mee in vers 16. Daar staat niet: zo zal hij vanwege de onreinheden van de kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen naar al hun zonden verzoening doen. Maar daar staat: zo zal hij voor het heilige vanwege al die zonden verzoening doen. Wat betekent dat? Wel, het heilige in vers 16 is een aanduiding voor de plaats die op andere plaatsen in Gods woord wordt aangeduid als het heilige der heiligen. Dat is misschien wat verwarrend, maar in onze tekst wordt met het heilige bedoeld die ruimte waar de ark van God stond. Het heilige der heiligen. En dan lezen we onze tekst nog een keer in vers 16. Zo zal hij voor het heilige der heiligen vanwege de zonde van het volk verzoening doen. Wat betekent dat? Waarom moet er verzoening gedaan worden voor het heilige der heiligen? Wel, dat laat ons nog iets meer zien van de zonde van het volk. Wat is dat voor een zonde? Dat is een zonde die overal doorheen dringt. Die overal binnendringt en die komt zelfs door het voorhangsel heen. De hoge priester mocht één keer per jaar in het heilige der heiligen komen. Eén keer per jaar was het hem vergund om dat voorhangsel opzij te schuiven. En op die plaats te komen waar de Heere woonde en troonde. Op het verzoendeksel, want de ark was eigenlijk de troon van de heilige God. De hoge priester mocht er één keer per jaar komen. Maar de zonde van het volk, de verschrikkelijke zonde, maar ook de kleine zonde, die drongen als het ware iedere dag door dat voorhangsel heen. En ze kwamen in dat heilige der heiligen en ze maakten dat heilige der heiligen vuil, onrein. Het heilige der heiligen werd vanwege de zonde van het volk verontreinigd. En wat was dat heilige der heiligen ook alweer? We zouden kunnen zeggen, kinderen, dat was het paleis, de paleiszaal, de troonzaal van God. Net zoals de koning of de koningin een bepaalde zaal heeft waar de troon van de koning, van de koningin staat. En die zaal moet natuurlijk helemaal mooi zijn. Helemaal schoon zijn. En als die vuil is en vuil blijft, dan zoekt de koning wel een andere zaal waar hij gaat tronen. En nu is de troonzaal van de Allerhoogste, van de Heilige God, door de zonde vuil geworden. Verontreinigd. En wat doet God dan? Wat gebeurt er dan met die wolk waarin de Heere op een zichtbare manier aanwezig was in zijn majesteit en in zijn heiligheid? We hebben dat gelezen enkele weken geleden in vers 2 van Leviticus 16. Ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel, stond daar. Maar wat gebeurt er wanneer dat heilige der heiligen door de zonde helemaal verontreinigd is? Helemaal vuil geworden is. Gaat die wolk dan weg? Zien we dat gebeuren in onze tekst van vanmorgen? Verlaat de Heere het heilige der heiligen om er ook niet meer terug te komen en zegt hij: ik wil niet meer wonen te midden van een onheilig volk? Nee, gemeente. de Heere zegt: één keer per jaar moet de hoge priester dat heilige der heiligen binnengaan. En moet mijn troonzaal, moet het heilige der heiligen, gereinigd worden. Moet er verzoening gedaan worden over dat heilige der heiligen. Want het is waar dat die ruimte helemaal vuil geworden is door de zonde van het volk. Maar ik wil niet weg. Ik wil niet weg. Dat is een wonder, gemeente. Dat God niet weg wil uit het midden van een zondig, onrein volk. Maar dat hij wil blijven wonen. Maar dat kan niet zomaar. Daar is bloed voor nodig. Reinigend bloed. Wanneer dat de betekenis is, gemeente, van het eerste gedeelte van vers 16, dan liggen er in het eerste gedeelte van dat vers voor ons wel heel wat lessen. Laten we die vanmorgen eens met elkaar uit vers 16 opdiepen. De eerste les die we kunnen leren uit dit vers, dat is dat de zonde geen kleinigheid is, maar dat de zonde iets buitengewoon ernstigs is. Ik heb dat net al kort aangeduid, maar wij kunnen vaak heel makkelijk praten over onze zonde. Dat kan op allerlei manieren. Wanneer een ander ons erop wijst, dan zeggen we: nou ja, iedereen heeft toch wel eens een fout en ben jij dan volmaakt? We kunnen het trouwens ook op een heel godsdienstige manier doen. Praten over onze zonde. Het is toch wat. Wat hebben we toch een hoop schuld. Zonder dat ons hart erin meekomt. Dat is ook oppervlakkig. Gods woord spreekt over de ernst van de zonde. Ook van kleine zonde. Wat is zonde eigenlijk? Dat is dat je je grote doel gemist hebt. Dat is dat je in opstand gekomen bent tegen de heilige God, die het zo ontzaggelijk goed met u, met jou, met mij bedoeld heeft. Die ons geschapen heeft voor de eeuwige gelukzaligheid. Maar wij wijken van God af. We doen zonde. We missen ons doel. We komen in opstand. En alles wordt vanwege de zonde onrein. Ja, gemeente, dat leert vers 16 ons dan ook. Zonde is verontreinigend. Dat verontreinigt je omgeving. Laten we dat dan ook maar heel letterlijk nemen. Wanneer ik zondig verontreinig, dat dus uw huis, je kamer, het huisgezin, want dat heeft altijd weerslag op onze omgeving. Je werkkring, het dorp, de kerkelijke gemeente. Zonde verontreinigt. Zonde dringt door, overal in door. De ernst van de zonde. Gemeente, als dat vanmorgen de eerste les is die we moeten leren uit het eerste deel van vers 16, o, laat dat ons dan vanmorgen mogen verootmoedigen. Laten we daar eens klein onder mogen worden, wanneer we zien op onze eigen zonde. Ook de zonde van de afgelopen week, wat is het geweest? Wel dit wat het woord hier zegt. Tweede les. God is langmoedig. God is langmoedig. Want hij gaat niet weg wanneer het heilige der heiligen verontreinigd is door de zonde. Maar hij wil blijven. Hij heeft geduld met een zondig volk. God is langmoedig en u weet misschien dat dat woord langmoedig vanuit het Hebreeuws letterlijk betekent traag tot toorn. Het duurt een hele poos voordat de Heere zijn toorn ontbrandt. Voordat de Heere komt met zijn oordeel. Voordat de Heere echt weggaat. Maar dat moment komt wel een keer. Dat weten we ook vanuit Gods woord. U kunt dat nalezen. We hebben dat vanmorgen niet gelezen, maar u moet dat deze dag, het is tenslotte zondag vandaag, nog maar eens doen thuis. Ezechiël 8 tot en met Ezechiël 10. En dan vooral Ezechiël 10. De heiligheid van de Heere, die daar wordt voorgesteld in de gestalte van een wolk. De heerlijkheid van de Heere verlaat de tempel. Waarom? Omdat het volk zonde op zonde op zonde gestapeld heeft. En de onreinheid zo groot geworden is, dat God er niet meer wonen kan. God is langmoedig, maar aan Gods geduld komt een keer een einde. Het derde wat we leren uit het eerste gedeelte van vers 16 is de kracht van het bloed. Want het is door het bloed dat het heilige der heiligen gereinigd wordt. U begrijpt, dat is maar symbolisch. Wanneer we daar zomaar zonder de Bijbelse achtergrond over zouden nadenken, dan zouden we zeggen, door dat bloed wordt het heilige der heiligen juist vies. Wordt het onrein. Bloed van dieren dat daar gesprengd wordt, dat maakt het heilige der heiligen niet schoon, dat maakt het juist onrein. Maar we beseffen, gemeente vanmorgen, dat dat bloed van de bok die geslacht is, verwijst naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Dat bloed dat reinigt, daar ligt kracht in om te reinigen van alle onreinheid. Om te reinigen van alle zonden. Om te reinigen van alle overtreding. In dat bloed ligt reinigende kracht. De kracht van het bloed. En dat is iets wat vanmorgen ook gepredikt mag worden. Er ligt kracht in het bloed van de Heer Jezus Christus. Om een vuile, verontreinigde zondaar rein te maken. Er ligt kracht in het bloed van de Heer Jezus Christus. Om een overtreder vrij te spreken van zijn schuld. Er ligt kracht in het bloed van de Heer Jezus. Om iemand die zijn doel gemist heeft, toch te redden. En dan maar de vraag, gemeente. En dat is de vraag waar we dan vanmorgen allemaal maar voor ons eigen hart en leven bij moeten stilstaan. Is dat nou een boodschap waarbij ons hart opspringt? Of zeggen we, daar komt het weer? Of denken we, het zal wel? Want als dat laatste zo is, en we eigenlijk geen boodschap hebben aan het bloed van Christus, gemeente, dan is er maar één ding mogelijk. Nee, eigenlijk twee dingen. Het kan zijn dat u genade kent, maar ver, ver van uw plaats bent. En dan moet u wel teruggebracht worden op de plaats waar u het bloed weer nodig hebt. Maar dan zijn er tijden in uw leven geweest dat u dat bloed echt nodig had en er niet zonder kon. Dat dit woord van onze tekst, dat er kracht ligt in het bloed van Christus, evangelie was voor uw ziel, troost gaf voor uw aangevochten en zich verootmoedigende hart. Maar het kan ook zijn dat u er echt nog nooit boodschap aan gekregen hebt. Gemeente, als dat zo is, laten we onszelf dan geen rad voor ogen draaien. Laten we dan niet denken dat het goed is tussen God en tussen onze ziel. Want dan leeft u nog onverzoend. Dan leef jij nog onverzoend. Dan betekent sterven nog altijd voor eeuwig verloren gaan. Zonder het bloed echt nodig gekregen te hebben. Zonder dat bloed echt toegepast gekregen te hebben aan je hart. Zonder dat bloed is er geen zaligheid, gemeente. Dat is vanmorgen geen harde boodschap, maar dat is een boodschap die Christus zelf bracht. Het hardste is om een mens zonder het bloed naar de dag van zijn dood te laten afreizen. Het hardste en het onbarmhartigste is om het maar te zeggen tegen de mensen. Het zit wel goed met u, het zit wel goed met jou. Er zit wel iets van leven in je hart en in je ziel. Het zal allemaal wel terechtkomen. Gemeente, er is maar één weg. Schuilen achter het bloed. En dat kan op geen andere manier dan dat ik mezelf heb leren kennen als een overtreder. Als een zondaar. Als een onreine. En dat dat nood werd in mijn leven. En dat ik met die nood tot Christus ging vluchten. Net zoals die bloedvloeiende vrouw met het gebed in mijn hart. Dat ik de zoom van zijn kleed maar mocht aanraken. Want dan zal ik rein zijn. En dan zal ik genezen zijn. En als dat vanmorgen nou nog niet zo is in uw of in jouw leven. Als er misschien een hele hoop wel is. Een hele hoop dingen wel zijn. Je het zegt en ik leef echt goed mee. En ik kom in de kerk. En ik lees in mijn Bijbel. En ik bid en ik houd stille tijd. En er zijn allerlei dingen die ik doe. Of u vanmorgen misschien wel het tegenovergestelde moet zeggen. En het zegt en ik kom voor de vorm wel in de kerk. Maar als het nou gaat om die dingen, dan is het er eigenlijk helemaal niet. Maar er is maar één weg om zalig te worden. Dat is deze weg, schuilen achter het bloed van Christus. Tweede gedeelte van vers 16, gemeente. Daar lezen we, en alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden van hun onreinheden. Alzo, dat betekent op dezelfde manier, op die manier. Op diezelfde manier zal de hoge priester doen aan de tent der samenkomst. En met de tent der samenkomst wordt in onze tekst bedoeld het heilige. Dus toen aan het begin van vers 16 het heilige genoemd werd, toen werd daarmee bedoeld het heilige der heiligen waar de ark stond. Maar voor dat heilige der heiligen, dat weten we inmiddels, bevond zich het heilige. Waar het reukofferaltaar stond, waar de tafel der toonbroden stond en die gouden kandelaar. En die wordt op verschillende plaatsen in Leviticus de tent der samenkomst genoemd. Wel, nu zegt het tweede gedeelte van vers 16, en alzo zal hij, de hoge priester, ook doen aan de tent der samenkomst. Dat betekent dus dat als de hoge priester met de schaal met bloed uit het heilige der heiligen komt, omdat hij daar verzoening heeft gedaan voor de zonde, hij precies hetzelfde wat hij in het heilige der heiligen heeft gedaan, ook moet doen in het heilige. Daar moet hij dus ook 7 keer met het bloed sprengen. Waar precies, daar zwijgt onze tekst over. Er zijn uitleggers die denken dat het moest plaatsvinden voor het voorhangsel. Er zijn andere uitleggers die zeggen, ongetwijfeld zal de hoge priester ook bloed hebben gesprengd op het gouden reukofferaltaar wat daar stond. Maar in elk geval, het moet dus ook in het heilige gebeuren. En wat was dat heilige eigenlijk precies? Het heilige der heiligen, dat hebben we net gezien. Dat was de troonzaal van God, de plaats waar God heel bijzonder woonde. Maar wat was het heilige? Nou, dat was de plaats waar het reukofferaltaar stond. Dat was eigenlijk het belangrijkste voorwerp in het heilige, het reukofferaltaar. En het reukwerk, dat was een beeld van het gebed. Het heilige, dat was heel bijzonder de plaats van het gebed, waar de priesters iedere ochtend en iedere avond het reukwerk lieten opstijgen naar omhoog en met dat reukwerk hun gebeden voor het volk omhoog zonden naar de Here toe. Plaats van het gebed. En ook plaats van de samenkomst. En dat moet dus ook gereinigd worden met bloed. Plaats van het gebed, plaats van de samenkomst. En dan vragen we maar weer vandaag de dag, wat heeft dat voor ons te zeggen? Hebben wij ook zo'n plaats die een plaats van het gebed en een plaats van samenkomst is? Ja, ik dacht het wel, gemeente. Wat dacht u van de plaats waar we vanmorgen met elkaar vergaderd zijn? Het huis des gebeds, de kerk. De plaats waar de gemeente samenkomt. En wat geldt er nou van de kerk? Wat geldt er nou van de gemeente waar we vanmorgen met elkaar zijn samengekomen? Is het eigenlijk niet hetzelfde, gemeente, als wat we lezen aan het slot van vers 16 over die tent der samenkomst? Ik lees daar, welke met hen woont in het midden van hun onreinheden. Zojuist hebben we gezien, de zonde dringt overal in door. Tot in het heilige der heiligen toe, de plaats waar God woont. Maar als de zonde in het heilige der heiligen komt, dan verontreinigt die zeker ook het heilige. De plaats van de samenkomst, de plaats van de gebeden. Wel, gemeente, geldt dat vanmorgen ook niet. Moeten we dat ook niet zeggen van een kerkelijke gemeente? Van welke kerkelijke gemeente dan ook, maar dan ook van onze gemeente. Dat het een gemeente is waar de zonde ook doorgedrongen is. Waar allerlei tekort en allerlei gebrek is aan te wijzen. En nou kun je daar op heel verschillende manieren tegenaan zien. Maar wat zou het een zegen zijn als u, als jij, als ik het nou eens heel persoonlijk zo ging zien zoals het slot van vers 16 het zegt. De kerk, de gemeente, welke, en dan maak ik het maar meteen persoonlijk, welke met mij woont in het midden van mijn onreinheden. Wat zou het een zegen zijn, gemeente, als je het zo ziet. De kerk, de gemeente van Damwoude, die met mij woont in het midden van mijn onreinheden. Want gemeente, dan zoek ik alle schuld in de eerste plaats bij mezelf. Ik preek het vanmorgen ook tegen mezelf. Dan zoek ik alle schuld in de eerste plaats bij mezelf. En dan kom ik voor God op de knieën en dan zeg ik, o God, wees mij de zondaar genadig. En wees de gemeente genadig, want het is een gemeente die woont in het midden van mijn, van onze onreinheden. En in het beeld van de gemeente, met al zijn tekorten en met al zijn gebrek, zie ik mijn eigen beeld. Als de kerk zijn tekort en als het gebrek van de kerk naar voren komt, moet u het wel eens zeggen, in ootmoed, daarin lijkt de kerk zo verschrikkelijk veel op mij, op mijn hart. Onze derde gedachte, gemeente, hoe de hoge priester de bok moet offeren. Vers 17. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Wel, daar kan ik wel vragen aan de kinderen, die kunnen meelezen en die hebben meegeluisterd. Hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk in dat heilige der heiligen op grote verzoendag, als de hoge priester met bloed het heilige der heiligen binnengaat en vervolgens vanuit het heilige der heiligen weer in het heilige komt en daar het bloed sprengt, hoeveel mensen zijn er dan aanwezig? 1. Alleen de hoge priester. Hij is daar helemaal alleen. En hij moet daar ook helemaal alleen zijn. Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan totdat hij zal uitkomen, zegt vers 17. Geen mens. Waarom niet? Nou, zegt een jongere vanmorgen, dat denk ik wel te kunnen begrijpen, want als de hoge priester vanuit het heilige der heiligen binnenging, dan ging dat voorhangsel natuurlijk een stukje opzij. En dan was daar even een glimp te zien van de ark van Gods heiligheid, die troonde op de ark. En als een mens dat zou zien, dan zou hij sterven. Ja, dat is wel een reden, gemeente. Dat is misschien wel de eerste reden. Omdat God een heilige God is. En daar maar één persoon binnen mag. De hoge priester. En niet zonder dat hij voor zichzelf geofferd heeft. En niet zonder dat hij wie ook geofferd heeft. Maar er ligt nog een diepere betekenis in onze tekst. Want we zijn nog niet vergeten dat de hoge priester op dit moment van onze tekst verwijst naar de Heer Jezus Christus. Naar de grote hoge priester. En als hij zijn verzoenende werk gaat doen. Als hij naar de aarde komt en gaat sterven, gaat lijden en het grote offer gaat brengen. Hoe brengt hij dat dan? Helemaal alleen. Hij heeft, zegt Jesaja later, de pers alleen getreden. En dat zien we letterlijk in vervulling gaan. Want als de Heer Jezus daar in de hof van Gethsemane staat en die mannen gekomen zijn om hem te binden met stokken en met zwaarden, dan vluchten alle 11 discipelen weg. En dan blijft er uiteindelijk maar één staan, Judas, die hem verraadt. En dan staat de Heer Jezus daar helemaal alleen. En hij strekt zijn armen uit. En hij zegt, bind me maar. Laat mij maar gebonden worden. Opdat zij heen mogen gaan. En als de Heer Jezus het grote offer brengt aan het kruis van Golgotha, dan hangt hij daar, en dat wordt door de plaats waar hij zich bevindt ook nog eens een keer nadrukkelijk onderstreept, dan hangt hij daar tussen aarde en tussen hemel. Niet op de aarde, want alle mensen hebben hem verlaten. En ook niet in de hemel, want God zijn Vader heeft hem ook verlaten. De Heer Jezus is helemaal alleen. Geen mens heeft hem geholpen. Niemand toch? Niemand heeft hem toch geholpen? Ja, zegt iemand, Simon van Cyrene toch? Door hem het kruis een stukje mee te helpen dragen. Ja, gemeente, maar als Simon van Cyrene dat moet doen, zijn er genoeg uitleggers die zeggen, en dat moest Simon van Cyrene niet zozeer doen, omdat de Heer Jezus dat echt niet meer kon, maar omdat de soldaten op die verschrikkelijke lijdensweg van de Heer Jezus nog eens de spot met Christus wilden drijven. En hem die bespot werd als de koning der Joden ook nog eens een onderdaan toewezen. Simon van Cyrene, die hem nog een beetje mocht helpen. Dat heeft het lijden van Christus alleen maar verzwaard. Christus heeft het helemaal alleen moeten doen. Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn. Weet u wat er letterlijk staat, gemeente? Geen Adam. Zo staat het er in het Hebreeuws letterlijk. Als ik u het Hebreeuwse woord zou voorlezen, zou dat er staan. Adam, mens. Kijk, en dat laat zien dat dat woord aan het begin van vers 17 aan de ene kant een diep vernederend woord is. Geen mens. Dat predikt ons de dood in Adam. Een mens kan Christus niet helpen in dit werk. Een mens mag Christus niet helpen in dit werk. Als de Heer Jezus Christus, als de grote, als de volmaakte hoge priester, het enige grote offer brengt, dan moet een mens werkeloos toezien. Dat betekent dan ook nog iets anders, gemeente. Want voordat een mens werkeloos gaat toezien, moet hij eerst uitgewerkt raken. Want in uw, in jou, in mijn hart zit er een drang om altijd weer te werken. Om altijd iets bij te dragen aan onze zaligheid. Wij willen echt wel zalig worden, maar dan wel door er zelf ook nog iets voor te doen. Of, dat is de andere mogelijkheid, door voor te blijven leven in een leven van zonde, zonder God. Maar nu moet een mens leren om uitgewerkt te raken. Bent u, ben jij al uitgewerkt? Alles van jezelf kwijtgeraakt. Alle dingen waarmee je voor God dacht te bestaan. Alle vrome woorden. Alle godsdienstige praat. Alle dingen waarvan ik dacht, en daar kan ik nog wel mee voor God bestaan. Dingen die op zich misschien ook goed kunnen zijn. Bijbel lezen, ernst, bidden. Buigen voor de Here. Alles kwijt. En dan zien op deze grote hoge priester. Want dat is wat het begin van vers 17 ons ook preekt. Niet alleen de dood in Adam. Ik kan nooit meer mezelf zalig maken. Ik mag mezelf niet meer zalig maken. Maar het kan ook niet. En ten diepste in de weg van God wil ik het ook niet. Maar dan ook het leven in Christus. Dat is de keerzijde. Want een mens hoeft het ook niet te doen. Dat is de prediking dan vanmorgen ook, gemeente. En daar mag de preek van vanmorgen op uitlopen. Een mens hoeft niet meer. En dat is nou zo'n bevrijdend woord voor een mens die het op allerlei manieren geprobeerd heeft. En die er door de geest van God aan ontdekt is. En het lukt niet. Het lukt niet. Ik kan mezelf niet zalig maken en ik sta er buiten. Kijk, dan ligt er evangelie in vers 17. En geen mens, geen Adam, en daar gaat het geloof, de eigen naam invullen. En ik zal in de tent der samenkomst niet zijn als hij zal ingaan om verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Dan wordt Christus je alles. Dan zie je het aan de ene kant in mij de dood, maar in hem het leven. Want hij is gekomen als de grote, als de volmaakte hoge priester. Hij heeft het grote offer gebracht en in zijn bloed ligt kracht om mij te wassen van al mijn zonde, van al mijn onreinheid, van al mijn overtreding. In hem ligt kracht in deze hoge priester. En deze hoge priester, hij staat vanmorgen nog voor u. Hij wordt u vanmorgen in de preek opnieuw. En wanneer u oud geworden bent, en trouwens ook wanneer je nog jong bent, voor de zoveelste keer aangeboden om niet. Om niet. Deze hoge priester roept het u vanuit Gods woord toe. Laat u door mij zalig maken. En de apostel Paulus, hij zegt het. En de Heere zegt het. Wij bidden u, alsof God door ons bade. Laat u door deze hoge priester, die het werk alleen heeft gedaan, die het alleen moest doen, die het alleen kon doen, en die het alleen wilde doen. Laat u op grond van dit werk van deze hoge priester met God verzoenen. Amen.